Ja, guten Morgen, Brüders, Sisters, Vrienden und eventuelle Besuchers in uns Midden. Jullie zullen dat beter weten dan ik, uiteraard. Fijn om in jullie Midden te zijn. Het is een aantal jaren geleden en dat komt door omstandigheden. Er was een periode in onze kerk in de Panne. 2 of 3 jaren duurde dat waarin ik elke week ofwel de zangleiding of de preek moest doen. En dat betekent dat ik moest alle uitnodigingen om in andere gemeentes te spreken weigeren. En dan de laatste 2 jaren had ik wel een uitnodiging om naar Richtigum te komen. Maar dan is dat niet doorgegaan vanwege COVID uiteraard. Dus het is waarschijnlijk tenminste 5 of 6 jaren sinds ik hier in Richtigum geweest ben. Maar fijn om bij jullie te zijn. Ik wil ook de hartelijke groeten overbrengen namens de Evangelische Kerk in de Panne. En we denken aan jullie in gebed. We proberen in onze wekelijkse bidstond iedere dinsdagavond om tenminste ook 1 andere gemeente in West-Vlaanderen te nemen in onze gebeden. En dus we denken aan jullie en het werk van het evangelie hier in de streek. Ja, als u een Bijbel bij u heeft, ja, een klassieke Bijbel of op uw telefoon of op een andere toestel, wilt u met mij Filippenzen 1 opzoeken. Filippenzen 1, ik wil de versen 19 tot en met 26 even voorlezen. Paulus in het schrijven van deze brief, hij was in de gevangenis en hij wilde de Filippenzen bedanken voor een gift dat zij aan hem gezonden hadden. En hij wilde hen ook bemoedigen in hun wandel met de Heere. Dus ik lees vanaf vers 19, Filippenzen hoofdstuk 1, Gods woord luidt hier als volgt. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn reikhalzend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is, of door de dood. Want het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze 2 gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan, om bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven, bij u allen zal blijven, tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat u roemen in Christus Jezus overvloedig is door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover in Filippenzen 1. Laat ons even opnieuw bidden om Gods zegen als wij een klein gedeelte van deze tekst samen met elkaar bekeken. Laat ons bidden. Hemelse Vader, het is een voorrecht dat wij uw woord mogen hebben, dat we de gelegenheid hebben om daarin te lezen, Alleen in onze stille tijd, maar ook gezamenlijk. En Heer, we willen nu gezamenlijk een gedeelte van uw woord bekijken. En we bidden om uw hulp, de leiding en de verlichting van uw Heilige Geest, de trooster, de auteur van uw woord. Heer, bewaar ons van alles wat een afleiding kan zijn. Help ons in alles ons oog, ons gedachten op u te richten, leidsman en volleinder van ons geloof. Heer, verheerlijk uw naam, ook door de prediking van uw woord. Bear uw koninkrijk en kom tot uw doel in alles, ook met ieder van ons. Wij vragen het om Jezus' wil en uit genade. Amen. Soms zijn er conflicten in het leven. Conflicten binnen gezinnen en binnen families. Conflicten tussen buren. Conflicten tussen werkcollega's. Conflicten tussen de directie en de vakbonden. We horen vaak in het nieuws over stakingen. Werkers willen protesteren. Omdat zij te veel van iets hebben, te veel werkdruk, te veel uren, of te weinig van iets, te weinig vrije tijd, of te weinig beloning, wat dan ook. Sommige conflicten kunnen niet altijd opgelost worden, zodat alle partijen tevreden zijn. Anderzijds gebeurt dat soms wel, dat alle partijen tevreden zijn, en we spreken dan over een win-win situatie. We zouden dat ook een complete overwinning kunnen noemen. Nu mijn tekst van morgen is hoofdzakelijk vers 21 van Filippenzen 1, dat gedeelte dat we net voorgelezen hebben. Het staat daar, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Ik wil deze woorden gebruiken als de basis van de boodschap van morgen. Wat wij merken vanuit deze woorden en alles wat Paulus hier schrijft, is dat Christus de overwinnaar is in het leven van Paulus. Met andere woorden, had Paulus zijn leven volledig compleet aan de Heere gegeven om hem te volgen en te dienen en gehoorzaam te zijn. En ik geef de boodschap de titel: Christus de overwinnaar. Nu, Paulus schreef deze brief ongeveer in het jaar 62 na Christus, dus lang geleden inderdaad. Ik leef er iets korts vertellen over de stad Filippi. Dat lag in het noorden van Griekenland, niet ver van de kust van de Egeïsche Zee. Nu, ik benadruk de verleden tijd hier. Filippi is nu een ruïne. Die stad is er niet meer. De ruïnen van die stad Filippi zijn te vinden bij een andere plaats, Kavala. Dat is de thuisstad van de Griekse tabakindustrie. En er is een grote museum daar blijkbaar over tabak. Misschien de moeite waard om te bezoeken qua onderwijs. Maar niet dat ik roken wil aanbevelen als een praktijk. Nou, Filippi heeft eigenlijk een militaire geschiedenis. Er zijn verschillende veldslagen daar geweest in de loop van de jaren. Het was normaal in de oude wereld om een plaats naar iemand te noemen. En Filippi, je zou het kunnen raden, werd naar iemand met de naam Filip of zoiets genoemd. En Filip de Tweede van Macedonië, hij was de stichter van die stad. Wie was hij? Zijn zoon was iets bekender, Alexander de Grote, grote militaire leider. Maar vanaf het jaar 360 voor Christus werd de stad door de Romeinen overgenomen. 42 was er ook een belangrijke veldslag daar. Dat was in de tijd, er was wat oproer binnen de oude Republiek van Rome. Als u iets over de geschiedenis van Rome kent, weet u dat in het begin waren er koningen, tot het jaar, denk 510 voor Christus. Dan is Rome een republiek geworden, dan later veranderd weer tot een, ja, het is gewoon een rijk geworden. Keizer Augustus, de eerste keizer. Maar net voor de tijd van keizer Augustus was er een man die ambities had om keizer of zelfs koning te worden. Dat was Julius Caesar. En hij hoorde bij een groep, we kunnen hun ja de progressieven noemen. De conservatieven wilden de republiek bewaren. Caesar, hij wilde koning worden, Julius Caesar. De conservatieven wilden dat verhinderen. En er was strijd. En twee personen, Brutus en Cassius. Zij waren onder de conservatieven. Zij waren tegen de ambities van Julius Caesar. En zij hebben hem vermoord. Nu de tegenpartij, Marcus Antonius en Octavianus, later die keizer Augustus geworden is, en hij is wel genoemd in de Bijbel, die andere figuren niet, maar zij waren tegen Brutus en Cassius, en dus zij hebben ook later tegen hen gevochten in de streek rondom Philippi. Het is altijd een Romeinse stad gebleven. En dat verklaart iets als wij in Handelingen 16, gaan opzoeken hoe de gemeente daar ontstaan is. Vaak lezen wij dat de apostel Paulus naar een plaats ging en hij zocht de synagoge op. Hij zocht naar mensen van wie hij dacht dat zij open zouden staan of interesse zouden hebben in geestelijke dingen. In Filippi deed hij dat niet, om een heel eenvoudige reden. Er was geen synagoge in Filippi. Het was een Romeinse stad. Misschien woonden daar een paar Joden, maar niet genoeg om een synagoge te hebben. Dus wat deed Paulus, als we Handelingen 16 zouden openen? Wel, we zien, hij vond een kleine groep van mensen in gebed. Vrouwen worden genoemd, en zeker Lydia wordt genoemd. Zij kwam tot geloof, de Heere opende haar hart. We lezen een beetje verder over een andere meisje dat bezeten was door demonen en werd bevrijd door de Heere. Zij kwam ook tot geloof. We lezen ook over een dramatische gebeurtenis in de gevangenis van Filippi. Paulus en samen met Silas. Ja, u kent dat gedeelte in Handelingen 16. Grote aardbeving. En de gevangenisbewaker, bang dat al de gevangenen op de vlucht gegaan waren, wilde zijn eigen leven nemen. Hij dacht dat hij toch zijn leven zou verliezen later. Vanwege die omstandigheden dat de gevangenen zo dacht hij dat ze ontsnapt waren. Maar dus hij en zijn ganse gezin is tot geloof gekomen. En zo is de gemeente te Filippi ontstaan. En wij kunnen zeggen dat de gemeente te Filippi, het is altijd een redelijk stabiele, sterke gemeente geweest. We mogen nooit denken dat alle christelijke gemeentes precies dezelfde zijn. Soms is de reactie als iemand kiest om van gemeente te veranderen, om welke reden dan ook, maar soms is de reactie van familieleden of van vrienden, oh, je vindt overal wat. En is dit een soort vermoeden daarachter, oh ja, overal zijn er problemen en overal zonder. Wel ja, er zit een stukje waarheid daarin. Maar we zien ook in het Nieuwe Testament, er waren verschillen tussen de gemeentes. Als we de eerste brief aan de Corinthiërs lezen, zien we de toestand van de gemeente in die tijd. Wel, was ik de voorganger van Korinthe in die dag? Oh ja, ik zou er nachtmerries gehad hebben. Ja. Dat is gewoon een feit. En onder de gemeentes, onder de gelaten, Paulus heeft vreselijke zaken om te corrigeren, recht te zetten. Er waren serieuze moeilijkheden. Nu in Filippi, ja, ze waren mensen, ze waren ook zondaars, ze hadden soms problemen en moeilijkheden, vast en zeker. Maar de toon, de klank van deze brief is hoofdzakelijk positief. Het was een iets stabielere gemeente, een iets sterkere gemeente. En Paulus in al zijn schreven, hij wilde de Heer Jezus verhogen en verheerlijken. Mijn eerste opmerking van morgen is, Paulus geeft een persoonlijke getuigenis. In vers 21 gebruikt hij twee woorden die veelzeggend zijn, want het leven is voor mij Christus. Nou, in de grondtekst zijn die twee woorden, ze zijn aan het begin van de zin. Wat een teken is in de oude Bijbelse Grieks, dat er de nadruk daarop wordt gelegd. Dus hij wil echt focussen op die woorden. Dat is buitengewoon voor Paulus eigenlijk. Hij wil de nadruk altijd de aandacht op Christus vestigen. Maar hier, bij wijze van uitzonderingen, benadrukte hij in deze zin, deze twee woorden, voor mij. Voor mij. En zijn bedoeling is, hij wil een persoonlijke getuigenis geven. En zoals de gelegenheid bij ons vanmorgen, en ik vermoed misschien iedere week in de dienst bij jullie, gelegenheid om een getuigenis te geven. Iets wat een bemoediging geweest is, of een hulp, of iets dat opbouwend was. Paulus, hij geeft hier een soort getuigenis. Het gaat om de houding van Paulus zelf. Wat mij betreft, zo is dit voor mij. Het leven is voor mij, Christus. En het sterven is voor mij, winst. Nu om het te benadrukken, ik lees uit de herziene Statenvertaling. Als u een andere versie heeft, hopelijk kunt u ook volgen. U heeft iets ongeveer hetzelfde. Maar de vertalers of de uitgevers van de herziene Statenvertaling, ze hebben die nadruk getoond om die woorden voor mij twee keer te zeggen. Want het leven is voor mij Christus, dat is daar in de grondtekst, en het sterven is voor mij winst. Nu die woorden voor mij, ze zijn in italiek gedrukt in de herziene Statenvertaling, dat is een teken, ze waren geen twee keer daar in de grondtekst, maar dat is gewoon de manier waarop de vertalers dit willen benadrukken. Paulus spreekt hier een getuigenis over zichzelf. Zo sta ik kan niet voor anderen spreken, maar voor mij. Mijn leven is voor Christus, sterven gewinst. Nu, we kunnen dat begrijpen tegen de achtergrond van wat Paulus al geschreven heeft vroeger in hoofdstuk 1. Hij was in de gevangenis en er waren andere christenen, sommigen zij verkondigden de Heer met een zuivere motivatie. Maar anderen wilden problemen voor Paulus bezorgen. Wat bedoel ik daarmee? Ze wilden de Heere verkondigen, maar ze hoopten dan dat de overheden, de Romeinse overheden, nog vijandiger zouden worden tegenover Paulus, om hem misschien nog lastiger
to the handling.
And Paulus marked in verweising verse 15, gleist dat even voor sommigen predigen Christus weliswaar uit afgunst en ruzie. Anderen ook uit welwillendheid, er waren nou christenen die het met een goede hart deden. Maar hij legde uit dat de eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zelf met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, zodat de overheden hem nog lastiger zouden aantasten. Ja. Maar Paulus, hij vertelt gewoon hier hoe het met hem is. Wat mij betreft, ik leef voor de Heere. En als ik sterf, als ik niet meer uit deze gevangenis kom. Ja, ik kwam wel uit, maar dat weten we. Maar dan is dat toch winst. Paulus geeft een persoonlijke getuigenis. Mijn tweede punt van morgen. Paulus leefde voor Christus. Het leven is voor mij Christus. En als wij over het leven spreken, dan we kunnen wel vertellen dat het leven van God komt. God is uiteraard de schepper van alle dingen, de onderhouder van alle dingen. Hij houdt ons in het leven en ook ongelovigen, ook beseffen zij dat niet. Het voedsel wat zij eten, het water wat zij drinken, dat komt ook van de Heere. En zonder dat konden zij ook niet leven. En onze levensadem, ongelovigen genieten ook daarvan. Ze beseffen niet waarvan dat komt. Dus in die zin kunnen wij spreken over God als schepper en onderhouder en voorziener. Maar het woord leven hier, het gaat om het feit dat Paulus zijn leven voor de Heere wilde inzetten. Het leven is voor mij Christus. Wat heel opvallend is in deze brief en ook in zijn andere brieven die hij vanuit de gevangenis geschreven heeft. Hij maakt niet zo vaak melding van dat feit dat hij in de gevangenis was. Hij meldt het hier en daar tussendoor, maar hij maakt geen grote punt van. En hij vraagt nooit om gebed dat hij vrij mag komen. Bid dat de Heere mijn ketenen wegneemt, dat vraagt hij nooit. Hij vraagt wel voor gelegenheid om Gods woord door te geven in de omstandigheden waarin hij was. Dat de Heere hem kon gebruiken. En natuurlijk, uiteraard, wilde hij vrijkomen uit de gevangenis, zijn eigen wil. Hij wilde verder gaan met de verkondiging van het evangelie, dat begrijpen wij. Maar dat is niet de nadruk van wat hij schreef. En het is, en ik heb het al gezegd, het wordt niet vermeld ooit als een gebedspunt. Bid dat ik vrij mag komen uit de gevangenis. Dat vinden we nergens. Paulus had zijn leven gegeven aan de Heere. Hij wist de kracht van de Heere in zijn eigen leven. En hij wilde dat doorgeven aan anderen. Hij wilde dat andere levens ook worden aangeraakt en veranderd met diezelfde kracht. Kijk met mij even naar, terug een klein stukje naar vers 12 in hoofdstuk 1, als u een Bijbel daar voor u heeft. Paulus schrijft daar in Filippenzen 1 vers 12. Ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd. Dat wil zeggen dat ik in de gevangenis terechtgekomen ben. Wat met mij is gebeurd veel leer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. zodat in het heerlijke rechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Het evangelie werd verspreid door het feit dat Paulus gevangen genomen werd. En gedeeltelijk om die reden was Paulus blij. Waarom? Dat was wat hij wilde, dat de Heere verheerlijkt wordt. Dat de naam van de Heere mag verspreid worden en zijn naam verkondigd. Hij was blij omdat iedereen wist waarom hij in de gevangenis zat voor de Heere. Hij was ook blij omdat Christus wordt verkondigd. Wat kunnen we zeggen? Kortom gezegd. Hij leefde voor Christus. Hij, bij een wijze van spreken, hij at voor Christus. Hij dronk voor Christus. Hij sliep voor Christus. Hij droomde over Christus. Hij verkondigde Christus. Alles in zijn leven was over aan de Heere gegeven. Ik leef voor hem. Hij leefde voor Christus. Het leven is voor mij Christus. Ik wil mijn leven aan hem geven. Ik wil hem dienen. Ik wil hem volgen. Ik wil hem gehoorzamen. Paulus leefde voor Christus. Mijn derde, laatste opmerking vanuit deze tekst van morgen. Paulus had geen vrees voor de dood. Paulus gebruikt het woord dood niet in deze paar versen. Een beetje verder wel. Heeft het over het leven. Het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Winst. Hij wist niet of hij ging sterven of niet. Maar hij schreef die. Ja, en als het gebeurt. Hij stelt bijna de vraag. Ja, so what? Dan ben ik bij de Heere. En dat is winst. Winst. Nu we weten allemaal wat winst betekent, denk ik. Iemand die winst krijgt. Die komt terecht in een betere situatie dan de vorige situatie. Ik heb winst. Mijn situatie is verbeterd. Zo zag Paulus dat. Ja, als ik kom dan te sterven. En als het nu zou gebeuren, heb ik winst. En dat is een totaal andere uitzicht op de dood. Dan iemand die angst voor de dood heeft. Maar zit ook een krachtige les hierin. We kunnen zien door deze getuigenis van Paulus. Zijn getuigenis dat hij voor Christus leeft. Dat hij niet angstig is voor de dood. Hij noemt dat zelfs winst, de gedachte daarvan. Hij wist niet of hij ging sterven, dat zien wij van de versen die volgen. Ja, blijf ik in leven, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. Ja, als ik verder leef, blijf ik de Heere dienen. Wat zal ik verkiezen, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. En veel mensen zouden dat heel vreemd vinden. Paulus, hoe kan dat? Je wilt zeker in leven blijven. Paulus zegt, ja, ik weet het niet. Als ik verder leef, ja, dat is vruchtbaar werk. Maar ik heb wel de begeerte om heen te gaan, vers 23. Waarom dan? En bij Christus te zijn, want dat is het beste. Nee, dat is niet wat daar staat. Dat is verreweg het beste. Veel beter.
Hij beseft en hij geeft wel toe. Ja, het is beter dat ik blijf in leven, zeker noodzakelijker voor u.
Dan kan ik verder voor de Heere werken. Er is geen enkel aanwijzing hier dat Paulus gewoon hier bezig is om uit het leven te ontsnappen. Er zijn mensen op deze aardbol ze zeggen, ik wil dood, ik heb genoeg gehad. En dat is gewoon om een verlangen om van bepaalde problemen te ontsnappen. Dat is niet het geval hier bij Paulus. Als hij in leven zou blijven, zou hij verder de Heere dienen. Als hij zou sterven, dan zag hij dat als winst. Dan ben ik bij de Heere. Natuurlijk, ik moet hier iets een beetje nuanceren. De dood is een vijand. De dood is iets wat God in het begin niet gewild heeft. De dood is iets dat veel miserie en verdriet brengt binnen gezinnen, binnen families, onder vrienden, onder kennissen. Iemand sterft, we zijn iemand kwijt. Diegenen die achterblijven, er is altijd een zin van verlies en verdriet. Een gemis. En dat is onvermijdbaar. We moeten nooit denken dat de dood iets natuurlijks is. Ik weet wel, 1 persoon op 1 sterft. Maar toch is de dood en blijft de dood een vijand. Niet iets dat God gewild heeft in het begin. Maar voor de persoon zelf die sterft, en in het geval van Paulus, de persoon die in Christus sterft, die heeft of die kan hebben de zekerheid, ik ben veilig in de armen van Jezus, wat dan ook. Wat mij overkomt. Dat is niet bedoeld als een toevlucht, dat is gewoon een zekerheid en een troost. Een christen hoeft niet bang te zijn voor de dood. Nu, naar alle waarschijnlijkheid spreek ik wel voor mezelf en voor iedereen in deze zaal misschien. Wij willen niet sterven vandaag. We hebben het ook niet in de hand, maar we willen het niet. Maar we hoeven ook niet voor bang te zijn als het zou gebeuren. En hoe komt dat? Christus geeft een oplossing. Hij kwam op deze aarde om in de plaats van zondaren te sterven. Zondaren zoals u en mij. Hij kwam om het leven te brengen. En zijn armen zijn steeds uitgestrekt om mensen tot zich te roepen. Kom tot mij. Ik zal u het leven geven. Nu, ik wil hier eigenlijk dit punt benadrukken. Er is geen reden voor een christen om angstig te zijn voor de dood. Woorden van onze Heere Jezus in het Evangelie naar Matthäus hoofdstuk 10 en vers 28. Jezus sprak daar tot zijn discipelen, zijn apostelen. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. En hij heeft het over God zelf. Diegene die ziel als lichaam te gronde kan, enkel God alleen kan dat. Maar Jezus zegt duidelijk, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En die boodschap was doorgedrongen tot de apostel Paulus. Nu weten we dat wel. Zijn woorden aan het einde van zijn eerste brief aan de Corinthiërs, hoofdstuk 15. Vers 53 tot en met 55, hij vertelt over de uitzicht over de opstanding van het lichaam en de overwinning. En hij legt het daar uit wat gebeurt bij de dood. En hij schreef daar 1 Korinthe 15 vers 53 en volgende. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. En dan durft Paulus moedige, durvende vragen te stellen. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? En hij schreef verder, de prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En die overwinning, dat was compleet evident in het leven van Paulus. Daarom schreef hij deze woorden uit Filippenzen 1 vers 21. Voor mij is het leven Christus. Het sterven is winst. Wel, mogen de Heer ons helpen dat wij meer van zijn overwinning mogen kennen in onze eigen leven en omstandigheden. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij prijzen u voor uw genade, voor uw goede tierenheid, voor uw liefde. Heere Jezus Christus, wij prijzen u voor uw bereidwilligheid om uw hemelse glorie af te leggen, om de zijde van uw hemelse Vader te verlaten en op de aarde te komen om voor zondaren zoals ons te sterven. Heere, wij prijzen u daarvoor. Wij danken u omdat u de zondeschuld op uzelf genomen heeft. Dat u de dood overwonnen heeft. U bent opgestaan en u leeft en u bidt en pleit voor al uw kinderen naar de wil van uw hemelse Vader. Hier is er iemand in ons midden van morgen, steeds een vreemde tegenover uw genade. O Heer, raak deze ziel aan van morgen. En maak deze dag een dag van de redding. En Heer, voor uw gelovige kinderen hier vergaderd. Heer, versterk ons in onze ziel. In ons vertrouwen op u. Dat wij ook het verlangen hebben, zoals de apostel Paulus, om voor u te leven. En als het zover komt dat wij moeten sterven, dat we uw aanwezigheid op dat ogenblik mogen kennen. En dat we mogen zien en beseffen dat u de dood overwonnen heeft. En u leeft. En wij vragen al deze dingen in uw dierbare eeuwige naam. En uit genade. Amen.